We gaan gewoon beginnen. Marcus 14, vers 43, 52. Laten we het lezen. En dan zien wat de Heer voor ons heeft in deze tekst. Laten we eerst eens bidden. Want ik denk dat ik heb een hele korte inleiding, kan ik al zeggen. We duiken direct de tekst in, want ik heb mijn tijd nodig. Voordat we gaan lezen, gaan we vragen of de Heer ons wil leiden. Vader, het is uw woord. Het zou voor ons onzin zijn en zelfs niet begrijpbaar als u onze ogen niet opent. Oh, we waren allemaal dwalend als schapen als we dat vanochtend weer mochten horen, Heer. Wij lazen uw woord, wij hoorden uw woord, maar we waren in onze onbekeerde staat. Deed het ons niets. Het sprak niet door ons. Het woord was niet levend voor ons. Nu hebben wij ons bekeerd, Heer. En ik bid, Heer, dat als hier mensen zijn die niet bekeerd zijn, die niet wederom geboren zijn, dat u hen vandaag aangrijpt en arresteert door uw woord, Heer. Want het horen, het geloof komt door het horen en het horen van het woord van Christus. Dat is hoe u het bepaald heeft, Heer. En voor hen die wederom geboren zijn, Heer, zoals we hier bijeen zijn, was het uw woord die ons gearresteerd heeft. En nu is het een levend woord voor ons geworden. We willen aan uw voeten zitten, Heer Jezus, om van u te leren. Leer ons. Niet om ons hoofd te vullen, maar om te zien wie u bent en u te leren kennen. U als de herder van de heiligen. De verlosser van de verkorenen. U die goed bent aan iedereen die genade ontvangen heeft. O, u bent zo goed, Heer. Laat ons dat zien. En mag deze tekst ook ons doen zinderen op onze grondvesten, Heer. Dat wij geen middelmatigheid hebben in ons geestelijk leven. Dat wij niet naar anderen kijken, Heer. Dat we niet met een vroom gezicht hier zitten, Heer. Maar met een overtuigend hart dat wij zondaar zijn. Maar dat Christus ons alles is. Mag dat voor het nieuwe jaar, Heer, voor ons gezet worden. Christus en Christus alleen. En vandaag komen we op het punt, Heer, dat u verloochend wordt. Verloochend door één van uw vrienden. Eén van de twaalfen, zoals Marcus dat zegt. Wij verwonderen ons erover, Heer. Maar het spoort ons ook aan tot zelfonderzoek. We willen vragen dat u ons overtuigt in ons hart dat wij kinderen van u zijn. Dat wij onszelf niet voor de gek houden, Heer. Maar dat wij ons verootmoedigen. En vragen of u in ons wil werken. Mag ik, Heer, zoals ik hier sta, niets anders zijn dan een ezel zijn waarop u rijdt, Heer. Het wegdek waarover u wandelt. Mag ik compleet vervagen en vertrekken en verdwijnen, maar mag u, Heer Jezus, op de voorgrond komen, want het draait om u, niet om mij. Dan bid ik, Heer, dat uw gemeente, zoals we hier aanwezig zijn, inclusief mijzelf, gevoed mag worden door de heerlijkheid van Jezus, onze Heer, Heiland en Verlosser, die wij verwachten. En Hij komt. Heer, leid ons zo in deze tekst, in Jezus' naam. Amen. Vers 43 van Marcus 14. En terstond, terwijl Hij nog sprak, weten we het, Hij was in Gethsemane, Hij had gezegd, kom, we gaan erbij, want Hij die mij verraden wil, is nabij. En terstond, terwijl Hij nog sprak, daar kwam Judas aan, een van de twaalfen. En met hem een schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten. En die hem overleverden, had hun een afgesproken teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en leid hem welverzekerd weg. En hij kwam en trad terstond bij hem toe en zeide, Rabbi! En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. En een van de omstanders trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om mij gevangen te nemen. Dagelijks was ik bij u, lerend in de tempel. En gij hebt mij niet gegrepen. Doch de schriften moeten in vervulling gaan. En zij lieten hem alleen en vluchten allen. En een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede hem achterna. En ze grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. Tot zover. Wel, de Bijbel staat vol tegenstellingen. En zelfs in ons leven, in het menselijk taalgebruik, hebben wij heel wat tegenstellingen. Dingen die tegenover elkaar staan. Contrasten. Aan en uit. Actief en passief. Arm, rijk. Alles of niets. Altijd of nooit. Allemaal woorden die wij gebruiken als tegenstelling. Dood, leven. Geven en nemen. Goed, fout. Haat en liefde, hemel en hel, vriend en vijand. Maar de grootste tegenstelling komen we vandaag in deze tekst tegen. En op menselijk niveau kunnen we ons eigenlijk geen grotere tegenstelling voorstellen dan Jezus en Judas. Een grotere tegenstelling kunnen wij niet vinden. Dit is de grootste tegenstelling die wij hier tegenkomen. Weten we het nog? Jezus was met zijn discipelen nauwelijks uitgesproken, zoals de tekst hier ook zegt. En hij hoort eigenlijk op de achtergrond het lawaai al komen van zijn verrader. De waarheid en de leugen ontmoeten elkaar hier. Laten we gewoon beginnen met de lafhartige troep, zoals ik het genoemd heb. De lafhartige troep. Marcus spreekt weer in die termen van snelheid en terstond. De scène loopt door als een sneltreinvaart. De Heer die zegt, hij komt eraan, hadden we gelezen of hadden we gezien in vers 42 en nu vers 43, terstond. Alles gaat maar door. Maar achter de schermen is veel gebeurd. En laten we daar even bij stilstaan om ons een beetje in te kunnen leven wat er allemaal gebeurd is achter de schermen. Weten we nog dat Jezus verteld had aan zijn discipelen bij het avondmaal, bij de laatste avond, één gaat jullie mij verraden. Eén van jullie. En hij was daarna zeer bedroefd geworden. Zeer bedroefd. Verraden door een man die 3 jaar met hem was opgetrokken. Allemaal hadden ze gevraagd, maar ik toch niet, Heer? En daar was ook de vraag gesteld door Petrus aan Johannes. En Johannes die vroeg aan Jezus, wie is het? Hij aan wie ik dit geef. En dat was het moment dat Satan het hart van Judas aangreep en naar buiten vluchtte. Satan kwam in Judas. Judas werd ermee gelijk aan de slang in het paradijs. Hij werd een instrument door Satan gebruikt. Het was het voertuig die Satan gebruikte om zijn plan doorgang te laten vinden. En de Heer had hem weggezonden. Weten we dat nog? De Heer zond Judas weg. Johannes 13, vers 27. Wat gij wilt doen, doe het met spoed. En zo is Judas onderweg gegaan. Dat was hetgene waar de Heer hem als het ware weggezonden was. En hij was op weg gegaan als een demonisch bezetene. Een demonische maniak. Satanisch bezeten. Dan moeten we eens indenken wat allemaal achter de schermen geregeld was. Judas gaat op weg, maar het Sanhedrin moet bij elkaar geroepen worden. Want die moet de bevoegdheid geven om erop uit te gaan. Wel, ze hadden eerst besloten om Judas, of besloten om Jezus pas na het feest gevangen te nemen. Want stel je voor dat er een oproer zou komen en die miljoenen mensen die we hier in de stad Jeruzalem hebben, hoei, 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 hoei. Dat redden we niet. Maar het voorstel van Judas bracht hen op andere gedachten. Dat had hen op andere gedachten gebracht. Judas had een gruwelijk plot, Gethsemane. Gethsemane is de plaats waar hij waarschijnlijk zelfs elke avond geweest is in zijn lijdensweek. We lezen daar niet over, maar we lezen wel in Johannes hoofdstuk 18 vers 1 en 2 dat Jezus daar vaak heen gegaan was en Judas wist dat. Judas zocht een gelegenheid. En dat was het. Judas ging weg. Het Sanhedrin bijeengeroepen. De hoge priester opgetrommeld. En we weten, het was na middernacht. Hè? De tempelpolitie wakker gemaakt. Daar komen we straks nog op. Het leger opgetrommeld. Want we zien straks dat er een grote legerschare is. Die moesten er allemaal bijgeroepen worden. En dat gebeurde allemaal achter de schermen. Zwaarden en stokken moesten verzameld worden, lantaarns moesten aangestoken worden. En dat hele gebeuren moest ook nog eens in het geheim. Want de paparazzi was aanwezig. Want ze hadden de hele tijd al gezegd, wie weet waar hij is, laat het ons weten. Het gonsde van de Heer Jezus, zijn aanwezigheid. Waar is die? Toen hij maandag binnen was gekomen in Jeruzalem, was hij met open armen ontvangen. Honderdduizenden, naar alle waarschijnlijkheid, hadden hem toegejuicht. De tempel had hij gereinigd. Hij was geen man die in het verborgene was gebleven op dit moment. Als er ergens ook maar uitlekte in de nacht dat we gaan Jezus gevangen nemen. Hé, Jezus wordt gevangen genomen. Dat was een lontje in een kruidvat geweest. Verborgen. Dat gebeurt er allemaal achter de schermen. Satan en zijn cohorten die maken overuren. Om dit allemaal, dat satanische plan uit te rollen als het ware. Om het organisatorisch rond te zetten. En zo kwam Judas met een schare naar Gethsemane. Vers 43 van Marcus. En terstond toen hij nog sprak, daar kwam Judas aan, één van de twaalfen. En misschien dat het wel goed is, en u ziet het ook in uw versen, dat ik regelmatig naar Johannes ga. Houd het er maar bij, steek er maar iets tussen. Want Johannes geeft hier namelijk heel veel achtergrondinformatie over wat hier gebeurde. Marcus maakt het heel kort en snel, terstond en to the point, naar het kruis. Dat is waar we heen gaan. Johannes geeft hier veel meer achtergrondinformatie. Want Johannes hoofdstuk 18 vers 13, wat staat er? Judas dan kwam daar en hij had een afdeling soldaten bij zich. En een afdeling, weten we hoe groot dat het was? Dat was tussen de 600 en 1000 soldaten. Nu, ik wil niet zeggen dat ze allemaal mee waren, maar het was wel een afdeling. En we mogen ook aannemen dat de Romeinen tijdens het Pascha enorm veel soldaten in Jeruzalem of in de omgeving van Jeruzalem hadden. 1 miljoen mensen, hoe hou je die controle? Als er eens iets gebeurt. Soldaten genoeg. Die stonden onder het gezag van Pilatus. En die komen onder de leiding zelfs van een overste. Een overste. Er was dus ook een leider van de hele groep meegekomen. Een officier, zeg maar. En dit zijn de mensen die de zwaarden hebben. Deze soldaten hebben de zwaarden. Niet de Joodse tempelpolitie, die hadden knuppels. Die hadden lantaarns. Dit waren de mensen met een zwaard. En dat was een martiari. Een heel kort zwaard. Een soort bijna dolkachtig iets. Het was niet zo zwaar als je wel eens denkt van, ja, of dat je een Romeinse strijder ziet met zo'n zwaard die ongeveer 60 centimeter lang is. Nee, deze waren maar 20 tot 30 centimeter lang. Ze waren niet lang. Dat is ook niet vreemd. Zo je al het lawaai door de straten van Jeruzalem. Klink, 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 klink. Nee, neem die kleine mee die ze altijd bij zich hadden. Het was een tweesnijdend zwaard. Het was dodelijk. Het was uiterst behendig waren ze ermee. Dat waren de zwaarden die ze bij zich hadden. Dat was de schare als het ware. De stoet, de troep soldaten die mee waren. Maar het was nog niet alles. Want wat staat er in Johannes hoofdstuk 18 vers 3. En dat lazen we hier ook. Dienaars van de overpriesters en de farizeeërs voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Dat werd nog aangevuld. We weten niet hoeveel er van die afdeling mee waren, maar we mogen aannemen een flinke groep. Ik wil niet zeggen 600, maar een paar honderd misschien. We maken maar een schatting. Ja. Maar er waren dus ook nog dienaars van de overpriesters en de farizeeërs. En dat is eigenlijk de tempelpolitie. Degene die daar op dat grote plein de orde moesten handhaven. Die kende Jezus wel, hè? Toen hij de tempel daar gereinigd was, was dat degene die hij tegenover zich had gekregen. Maar ze hadden hem niet kunnen tegenhouden. Dit was ook de tempelpolitie die een keer naar hem uitgezonden was en die terugkwamen bij de farizeeërs en zeiden, waar is die? Wel, zoals deze man spreekt, zo hebben we nog nooit iemand horen spreken. Dat was de tempelpolitie. Die hadden houten knuppels en dit was een grote groep. Een hele troep. Ja. Een afdeling soldaten, dan laten we er een paar honderd nemen, aangevuld met de tempelpolitie. En ook nog eens de officier daarbij. De overpriesters, de farizeeërs waren ook voor een gedeelte mee. Het was een lafhartige groep. Een lafhartige troep, zo heb ik het ook genoemd. Want ze komen met een massa. En ze komen met een luguber doel. Ze hebben helemaal geen enkele reden om daar te zijn. Er is geen enkele reden dat zij Jezus moesten en mochten arresteren. En toch deden ze het. Geleid vanuit hun zondige natuur, hun goddeloze verlangens. En ik denk niet eens dat de Romeinen wisten waarom ze daar waren. Een groot aantal die krijgt de opdracht. We moeten uit de overste geeft de opdracht aantreden. Zo laat, bewapend met dat, we gaan. Ze gaan naar Gethsemane. Midden in de nacht. Alles gebaseerd op een satanisch plan. En op een duivelse leugen. Maar het was een lafhartige troep. Aangevoerd door een leugenachtige verrader in vers 44. Een leugenachtige verrader die eigenlijk de hele groep leidt. Helemaal voorop loopt als het ware Judas. Laten we het stuk even lezen. 44, 45 en zelfs 46. Ja. En die hem overleverde. Ik zit weer bij Marcus, hè. We komen nog wel bij Johannes terug, hè. Had hun een afgesproken teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het, grijp hem, leid hem verzekerd weg. Toen hij daar aankwam, kuste hij Jezus en ze sloegen de handen aan hem, heel kort. Jezus is de gids. Hij heeft het geld in zijn zak, weten we het nog, hij had 30 zilverstukken gekregen, de prijs van een slaaf. Meer was de Heer schijnbaar niet waard voor de overpriesters, die had hij al gekregen. Maar hij moest hem persoonlijk overleveren. Hij moest dat doen. Hij had naar een plan gezocht en hij had het uitgevogeld. Dit is het moment. Nu is het tijd. Dit is het. En wat staat daar? Er staat niet Judas. Judas' naam wordt in dit stuk niet genoemd. Hè? 44 tot 46. Hoe wordt hij hier genoemd? Hij die hem overleverde. Hij die hem overleverde. Vers 43 lazen we Judas, een van de twaalfen. Zie wat we hier eigenlijk kunnen zien en die hem overleverde. Judas was niet in de val gelopen. Hè? Judas was niet als leugenachtige verrader, was hij niet in een plot gezogen die door anderen gemaakt waren. Hij was geen slachtoffer van een verkeerde opvoeding of verkeerde vrienden. Nee toch? Zeker niet. Maar hij had de meest godsvruchtige vriend die hier ooit geweest is. En Judas was een doelgerichte verrader. Hij was een opzettelijke hypocriet. En dat zien we dus ook in deze woorden. Eén van de twaalfen. Marcus drukte het er nog eens een keer op. Het was één van de twaalfen. En als hij dit doet, dit is opzettelijk. En dat wist de Heer al. Als we teruggaan naar Marcus hoofdstuk 3. Een paar jaar geleden dat we daar geweest zijn. Toen we door al die apostelen heen gingen. Dan was Judas de laatste. En wat stond erbij? Marcus 3 vers 19. En Jezus koos al zijn discipelen Judas Iscariot. Die hem ook verraden heeft. Marcus kijkt terug. Dat was hem. De hele tijd in Johannes lezen we dat. Johannes hoofdstuk 6 vers 71. Als de massa bij de Heer Jezus weggaat. Omdat Jezus gezegd had. Je moet mijn bloed drinken en mijn vlees eten. Die boodschap is te hard. En ze gingen weg. De massa keert zich. Daar willen we niets mee te maken hebben. Dat hij aan zijn discipelen vraagt, willen jullie ook niet gaan? En Petrus zegt, waar moeten we heen? En Jezus zegt in vers 71, hij bedoelde daarmee, want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden. Van den beginnen wist de Heer Jezus wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem verraden zou. Vers 71, en daarmee doelde hij op Judas. Maar helemaal uitgehamerd. Het was geen verrassing. Judas was een meesterspion, zoals we het gezien hebben. En het was zelfs zo, als je verder gaat in Johannes hoofdstuk 17, dat hoge priesterlijk gebed. Dan zit ik al bij vers 12. Waar de Heer Jezus dus zegt, ik heb ze over allen gewaakt. Over alle 12. En allemaal heb ik ze kunnen behouden. Behalve één. Maar de Heer Jezus eigenlijk zegt, ik heb wel over Judas gewaakt. Ik heb hem net zo behandeld als de anderen. Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. Opdat de schrift vervuld zou worden. Wat we hier zien is dat Judas moedwillig zijn eigen weg ging. Die hij bewandelde. En die was zo duister, die weg die Judas bewandelde. Zo duister. dat zijn hart wagenwijd open gaat voor Satan. Satan sprong niet zomaar het leven van Judas binnen en het werd slecht, hè? Judas wandelde zo ver in de duisternis dat er maar één deur nog te gaan was. En dat was de deur voor Satan open te zetten. En ook daar ging hij heen. En daarmee was Judas een satanische leider geworden. En nam hij niet alleen een Joods leger op sleeptouw, maar zelfs de Joodse leiders op sleeptouw. Judas loopt voorop. En een horde mensen achter hem aan. Wel, wat zegt Judas dan? Hij had een teken afgesproken, is het niet? Even mijn tekst erbij pakken, die had ik net niet uitgeprint. En wat had Judas gezegd? Dit zijn Judas' eigen woorden. Kun je dat voorstellen? Judas had gezegd, in vers 44, die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en leid hem welverzekerd weg. Dit is wat Judas uitgedacht heeft. En ik weet niet naar hoever hij nog Judas was, of dat hij compleet onder de leiding van Satan staat. We zien wel meer demonische bezetenen. Dat Judas dus zelf het plan besloten had. En zelf de keus had gemaakt en gezegd van, die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en leid hem welverzekerd weg. In hoeverre dat hij nog Judas was, ik heb geen idee. Maar we zien wel bezetenen regelmatig de berg afstormen die zichzelf niet meer onder controle hadden. Dat is wat ik hier zie. Als Satan in iemand kruipt, de meester onder de demonen, de heer van de demonen, dan denk ik niet dat Judas hier nog veel in te brengen heeft. Maar dit zijn de woorden van Judas zelf, die hij sprak. En hij had alle obstakels doorgedacht. Wat kan er gebeuren? Als we een benadering Getsemane, wat kan er gebeuren? Wel, een van de discipelen kan naar voren komen en kan zeggen, in het donker, ze hebben geen straatverlichting, wel, het was wel volle maan, maar ik ben het. En waarschijnlijk hadden ze allemaal een baard, is het niet? Want dat had Jezus ook in de kinderbijbel. Krapje. Geen idee, we zagen Lazarus net, Jesaja 53, hij viel niet op. Hij had geen gestalte. Het was niet dat hij een halo om zich heen had, weet je wel, als je wel eens van die tekeningen ziet, van die iconen, dan hebben ze zo'n gloed om zich heen. Het was niet dat Jezus daar een wandelende gloeilamp was. Hij viel niet op. Je lacht erom, maar hij viel niet op. En Judas wist dat. En hij zegt, er kan eens een ander voor hem springen. En hij zegt, ja, ik ben het. Dat gaat niet gebeuren, zei Judas. Ik zal hem identificeren. Ik zal hem een kus geven. Dat is hem. Maar het kan ook zijn dat natuurlijk als wij hem grijpen, dat zijn discipelen nog eens een keer in actie komen. Of dat hij zijn meesterlijke krachten nog eens een keer laat zien. Grijp hem en welverzekerd, leid hem welverzekerd weg. Dat kan er gebeuren. Dat was het plan. Verloochend door een kus. Maar laten we eens naar Johannes gaan. Want Johannes kleurt niet wat verder in. En aangezien we graag het evangelie in één keer grondig een beetje behandelen, pak ik deze tekst even mee. Marcus is degene van de snelheid. Johannes gaat dit inkleuren. Het hele laatste avondmaalgesprek tot aan de dood heeft Johannes uitgehamerd in de meest mooie versie als ooggetuige. Vergeet dat niet. Marcus was geen ooggetuige, naar we weten. Dan hoor ik u al denken, was dat niet die naakte man die wegrende? Er staat geen naam in mijn tekst, misschien bij u in de Bijbel, maar daar komen we misschien nog op. Wat staat er in Johannes hoofdstuk 18 vers 2 dan? En ook Judas, zijn verrader, wist die plaats. Dat was Getsemane. Omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Interessant. Daarom zeg ik ook, van best mogelijk dat Jezus daar dus de hele week geweest is aan het eind om te bidden voordat hij terugging naar Bethanië. Want eenmaal in Bethanië, dan heeft hij weer de goede zorgen van Maria en Martha. En dat is maar één ding, dat is zorgen dat er zoveel mogelijk eten op tafel staat. En je weet hoe het gaat, werd hij goed verzorgd. Dat was niet de tijd om voor de Heer met zijn hemelse vader nog eens te spreken. Vers 3. En Judas kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en de farizeeërs voorzien van lantaarns, fakkels en wapens, dat hebben we net besproken. En 4. Jezus dan alles wetende, wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: wie zoekt gij? Interessant. Er is Jezus die de regie overneemt. Weet je wat nog? Hij kwam uit Gethsemane. Hij had daadkrachtig een wilsbesluit genomen en gezegd: Vader, ik gehoorzaam het. Deze beker is voor mij. Zijn strijd die hij gestreden heeft in Gethsemane. Waar hij bijna tot stervens toe zei: Vader, kan deze beker niet. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Ik neem deze beker. Resoluut was hij gekomen en gezegd: van dit is het. En zo loopt hij als het ware naar die groep toe. Hij rent niet weg. Hij vlucht niet, hij gaat erop af. En wat zegt hij? Wie zoekt hij? Jezus neemt de regie. Het verslag van een ooggetuige lezen we hier. Hij neemt de regie, Jezus leidt, hij doet de eerste stap naar voren. Wetende waar hem te wachten staat. En dat is niet rooskleurig, hè? De Heer Jezus wist wat hem te wachten stond. En hij neemt toch die leiding. Wie zoek je? Hij schuilt niet achter zijn 11 discipelen. Hij is niet in het duister gebleven en zegt tegen zijn 3 discipelen: hé, mannen, Jacobus, Petrus, Johannes, wakker worden. Jullie gaan terug, ik vlucht die kant op, want ze komen eraan. Nee. Hij keert het precies om. Hij loopt voor de elf uit. En hij gaat voor die grote horde staan en hij zegt: wie zoek je? Zouden wij daar niet wat van kunnen leren? Als u en ik de wil van God weten op een bepaald punt, en we lezen in onze Bijbel, en ieder die godsvruchtig wil leven, die zal vervolgd worden. We lopen er graag voor weg. Als u ergens van weet wat de Heer van u vraagt, omdat het bekendgemaakt is in uw woord, of dat hij het in uw hart bekendgemaakt heeft door zijn leiding. Wij zijn bij deinzen terug, onze benen gaan wankelen, ons geloof begint al te schudden. Wij zijn niet zo vastberaden. Vandaar dat ik hier even stop, dat ik denk van, dit is zo toepasselijk voor ons. Dat we de Heer, zelfs op dit moment van de verloochening, als die weet dat hem onrecht wordt aangedaan, de leiding neemt. Wie zoek je? Dat is voor ons. Dus wij weten wat de Heer van ons vraagt. Dat wij ook vastberaden, resoluut kunnen zeggen: Heer, als dit uw wil is, we gaan. Maar vaak, net wat ik zei, we zien apen en beren, we bibberen erover. Kunnen we wat verleren? Wie zoekt gij? Vers 5 van Johannes hoofdstuk 18. Lees eens mee. En zij antwoorden dan: wel, Jezus de Nazoreër. En hij zeide tot hen: wel, ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. En toen hij dan zeide: ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Dan moet je eens even nagaan. Er staat een horde soldaten en ik noem dat een paar honderd. Minimaal. En de Heer die zegt: wie zoek je? Maar Jezus de Nazareër, ik ben het. Boef. Zij waren nou net degene die hem moesten grijpen en welverzekerd moesten wegvoeren. Ze hebben nog niks gedaan, ze hebben nog maar één ding. En dat is alleen maar gearriveerd. En de Heer stelt de vraag, geeft antwoorden en boef. Ze vallen op de grond. Ze vallen over elkaar heen. En je moet nagaan dat ze niet allemaal zo netjes op een rijtje aankomen lopen. Hè? Dat dus de voorste valt, er is een domino effect. En toen doen die struiken, zo'n Asterix en Obelix idee. Nee, zo waanzinnig waren de Romeinen niet. Dat waren getrainde soldaten. Die kwamen aan en ik neem aan dat ze zich al wat verspreiden. Zo van, wat gaat hier gebeuren? Gaat hij vluchten of gaat hij niet vluchten? Ze kwamen daar met één doel en dat was hem gevangen nemen. Ze kwamen daar niet om vakantie te vieren en een gezellige social talk te hebben. Ah, we kennen elkaar van Facebook. Nee. Wij zijn hier om iemand gevangen te nemen. Satanisch plot. En als de Heer zegt: ik ben het, vallen ze om. Wat een gezag, wat een autoriteit straalt daarvan uit, is het niet? En hij gebruikt die woorden: ik ben. En voor de meesten in die tijd, zeker bij de Joden, was dat een term van dat gebruikt God. Een boef. En zelfs die Romeinen, die vallen om. geen idee wat hier allemaal gaande is. Maar één ding weet ik wel. Dat het gezag van Gods woord en van de woorden van de Heer Jezus zo krachtig waren. Dat de soldaten niet konden blijven staan. En ze gaan tegen de vlakte. Ja, trouwens, dit zien we terug als de Heer terugkomt. Hè? Op zijn witte paard en wij achter hem aan. Wij hoeven niks te doen en te zeggen. Hè? En de Heer spreekt en het zwaard kwam uit zijn mond. Woef, al zijn vijanden zijn vertrokken. Dat is wat we bij de Heer zullen zien als hij terugkomt. En u en ik zullen erbij zijn als u de Heer als verlosser kent. Man! En hier zien we de Heer die spreekt tegen een horde soldaten met gezag en autoriteit. En ze vallen over elkaar heen. Vers 7. Ze krabbelen wat overeind en hij vraagt wederom, en wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazareer. En ze antwoordden, Jezus zeide, ik zeide u, heb ik niet gehoord? Ik ben het. Hij is nog niet gekust door Judas hier, hè? Dit zit er vooraan. Daarom is het ook zo mooi om de vier evangelie heerlijk als een puzzel in elkaar te leggen. Marcus vond dit niet nodig om te vermelden onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is een van de snelheid. 16 hoofdstukken. Johannes heeft deze laatste. Johannes heeft als enige heel weinig verteld over de eerste 3 jaar. Maar over de laatste week besteedt hij de helft van zijn evangelie. Ja, dan weet u pas de verhouding waarom ik nu in Johannes zit. Omdat dat het evangelie is waar zo. Die zoveel vermeld over dit stukje. De Heer heeft zich bekend gemaakt. Wie zoekt gij? Jezus dan zegt, ik ben het. Een tweede keer, ik ben. Iedereen weet het. Niemand zou meer hoeven twijfelen. Ze staan oog in oog met de Zoon van God. En eigenlijk is het zo dat Jezus zichzelf overlevert, is het niet? Ik ben het. Neem mij maar, daar kwamen jullie toch voor? Lucas geeft hier nog een leuk gedeelte of een aanvulling bij, in Lucas 22, 47 en 48. En die zegt eigenlijk dit, terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam een schare aan, en hij, die Judas genoemd wordt, een van de 12, liep voor hen uit en naderde om Jezus te kussen. En dan vers 48. Voordat Judas hem kust, dus dan moet je nagaan, we hebben de soldaten gehad die neervielen, Jezus die zich bekend maakt, Jezus zegt, ik ben het. En nog een keer, ik ben het. Judas stapt naar voren om te kussen en Jezus die stelt hem nog één keer de vraag. Voordat Judas hem kust, heeft Jezus deze vraag nog. En Jezus zeide dan, Judas, verraad gij de Zoon des mensen door een kus? Grafische. Dat de Heer Jezus tot het laatste moment, als het ware een vuurpijl op het geweten van Judas afschiet en zegt, Judas, is dat wat je wil? Is dat wat je wil? Wil jij werkelijk de Zoon des mensen verloochenen en verraden door een kus en overleveren? Het is tevens een genadevolle woorden, maar ook een genadevolle waarschuwing van Judas. Is dat de weg die je wil gaan? Terug naar Marcus. Dit loopt allemaal, dit past allemaal in dat ene vers, vers 45 zou ik bijna zeggen. 44, 45 van Marcus. En terstond, en toen hij kwam, trad terstond Judas op hem toe en zeide, Rabbi, en hij kuste hem. Dat is alles wat Marcus geeft. En hij kuste hem. Wel, in de tijd van de Heer Jezus was het gebruikelijk om elkaar te kussen. Een slaaf kuste de voeten van zijn meester. Die kuste de voeten van zijn meester. Een aanzienlijke. Ja, of de lagere kuste dus als het ware een aanzienlijke. Als jou als slaaf een beetje in een hogere fase zat. En een hogere niveau. Dat je inderdaad al een beetje gezag had. Dan mocht je de hand van je meester kussen. Maar alleen gelijken kusten elkaar op de wang. We kennen dat. Gelijken kusten elkaar op de wang. En dit is het teken dat Judas gebruikt om zijn. Ik kan niet zeggen zijn Heer, maar om de Heer, de Zoon des mensen, te kussen op zijn wang. Er was een teken van affectie. Er was een teken van, we zijn gelijk. Een teken van, ik hou van je. Ik respecteer je, je bent mij waardig. Wat een tegenstelling. Het was een teken van affectie en respect, van liefde en waardigheid naar de ander toe. En Judas gebruikt dit om de Heer Jezus te verloochenen. Daarom zei ik ook in mijn hele korte inleiding, ik kan geen grotere tegenstelling vinden op menselijk niveau. Dit is een moment van zo'n diepe duisternis, waar Judas gebruikt om de Heer Jezus uit te leveren. Onvoorstelbaar grafisch. En dat is wat hij doet en hij noemt hem zelfs nog rabbi. De Heer waarschuwt hem, Judas kust hem. En dat woordje kussen daar, Marcus, hij trad toe en hij kuste hem, is een intens woord van kussen. Het is niet een vluchtige kus. Het is zelfs niet een eenmalige kus. Ditzelfde woord, identiek hetzelfde woord, wordt gebruikt in Lucas, hoofdstuk 15, bij de verloren zoon, als de vader zijn zoon omarmt en kust. Oh, fijn dat je thuis bent. Nee. Het was die zoon die werd bedolven onder de kussen. Of die prostituee. Als Jezus, hoofdstuk 7 van Lucas is dat, als ik het goed heb. Als de Heer Jezus aanlicht in het huis van de farizeeërs en die prostituee komt binnenlopen. En die gooit mirre over zijn voeten. En ze huilt. En ze huilt en ze droogt het af met haar haren. Dit is niet Maria van Magdala. Dit is al helemaal aan het begin van Jezus bediening. Of meer in het midden, laat het zo stellen. En zij weent. En wat staat er dan? Zij kuste zijn voeten. Hetzelfde woord. Maar de Heer Jezus zegt, wie veel vergeven is, is dankbaarder dan diegene die weinig vergeven was. Dit was niet een kusje op de voeten, dit was een hartstochtelijke liefde voor de Heer Jezus en dat uitte ze door herhaaldelijk te kussen. Dit is wat Judas gebruikt. Zien we de diepe duisternis die daarin zit? Hij bedelft, hij overweldigt de Heer Jezus met kussen. Judas weet van geen ophouden. Hij wil duidelijk laten zien aan de hele groep, dit is hem, dit is hem. En ik zal het laten zien en niemand kan het missen. De Heer heeft zichzelf al bekendgemaakt, maar ik zal hem aanwijzen. Want stel je voor dat iemand die zegt, ik ben het niet is, maar het is hem wel. En ik zal het laten zien, niet eenmalig. En daarom zei ik ook, het is zelfs zo dat mogelijk dat Judas hier de regie totaal verliest en Satan het compleet overneemt. En de Matthäus vult dit nog aan. Maar Jezus zegt, vriend, waartoe zijt gij hier? Wat een duisternis, hè? Wat een duisternis. Nou, Judas is niet alleen het voorbeeld van een ongelovige wereld, maar hij is het voorbeeld van een valse discipel, is het niet? Dat lezen we toch al? 1 van de 12. Het ultieme voorbeeld, zou ik zelf zeggen, van een valse discipel. Honderden uren met de Heer besteed, 3 jaar lang opgetrokken van 24 op 7. Hij had alle beschikking over alle mogelijkheden. Hij heeft alle onderwijs kunnen horen. Hij is erop uitgezonden. Hij is volledig bepakt geweest met alles wat maar met het koninkrijk te maken had. En er is geen persoon waar een grotere duisternis voor weggelegd is dan Judas. Geen geweten zal in de eeuwigheid meer aangeklaagd worden in de hel dan die van Judas. Een valse christen, een bijna christen, die de woorden spreekt, maar hij sprak ze. Geen van de andere 11 had gedacht dat het Judas was. Zelfs toen Jezus inderdaad het in de saus gedoopt had en in de morsel en aan de discipel gegeven had aan Judas, op de vraag beantwoord had van Johannes. Lees zo later in Johannes en niemand wist wie het was. Ze konden het niet geloven dat Judas het zou zijn. Dit is een valse christen, niet wederom geboren. En elke valse christen is altijd een leugenaar en een verrader. Vroeg of laat, hoe lang je het ook kan bedekken, vroeg of laat komt eruit. Maar toen ik hierover aan het nadenken was, dan denk je, wat voor toepassing zit hierin? Jezus had 12 discipelen en één was een Satan aanbidder. Dat was een valse. Als het bij hem mogelijk is, dan denk ik dat het bij ons mogelijk is. Als het in zijn groep mogelijk is, dan is het in onze groep mogelijk. Dan is het bij mij mogelijk. Dan wijs ik niet eens naar jullie. Dan moeten we een stuk zelfonderzoek doen. Zijn wij oprecht naar de Heer? En dan stel ook die vraag die de Heer stelde aan Judas. Vriend, waartoe zijt gij hier? Als hier mensen in ons midden zijn die de Heer Jezus niet als verlosser kennen en wel doen alsof. Dan moeten we allemaal de vraag stellen. Vriend, wat doe je hier? Wat doe je hier? Verloochend door een kus. En ondanks dat we dit als een heel duister moment zien, zien we ook de glorie van de Heer Jezus hier naar voren komen. Hij leidt alles. Niets gaat buiten zijn controle. Hij heeft de regie volledig in handen. Hij heeft zich naar voren gezet. Ik ben het. Mij moet je hebben. Ik heb mij ondergeschikt gemaakt aan Gods plan. Dit is de weg van de Heer die vast ligt voor mij, opdat de schrift vervuld wordt, wat we zo regelmatig lezen. En hij stapt naar voren, moedwillig, vastberaden, en hij gaat zijn weg. Maar niet iedereen is mee. Want er is een discipel die losgeslagen is. Zo'n mooi stukje ertussen, is het niet? Marcus 7, vers 47. En een van de omstanders trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Een van de omstanders, Marcus is genadig om Petrus niet te noemen. Johannes die wint er geen doekjes om. Die zegt, dat was Petrus. Maar dat wisten jullie al, dat was Petrus. Maar ik meld het maar even. Petrus, Johannes hoofdstuk 18 vers 10. Hij trok het zwaard, sloeg de hoge priesters oor af. De slaaf van de hoge priester, Malchus. Ja, denk je dat Petrus op jacht was naar het oor? Ja, ik denk het niet. Hij was op jacht naar een keel. Waarom zou je anders je zwaard pakken? En het woord is hier inderdaad, dan kijken we misschien vreemd op dat de discipelen zwaarden bij zich hadden. Maar als je Lucas 22 leest, dan zie je daar inderdaad dat Jezus ook zegt, ik dacht dat het vers 47 was, en vers 45, waar hij ook zegt van, wel, jullie zijn een keer uitgezonden zonder kleding. En zonder extra kleed. En zonder sandalen. Nu mag je gaan, je mag alles meenemen. Neem zelfs een zwaard mee. En als Petrus komt en zegt, ik denk dat het Petrus was, hier twee zwaarden, want dat is genoeg, zei de Heer Jezus. Steek ze maar mee weg. Dus die discipelen hadden zwaarden bij zich. Minstens in de groep waren er dus twee aanwezig. En dat was op het moment dat ze dus de avondmaal, of de maal de Paasga verlieten en dus naar de vallei gingen in Gethsemane. Dus er zijn zwaarden aanwezig. Dat was standaard. Dus daar moeten we niet vreemd van opkijken. Maar één van die zwaarden was wel in het bezit van Petrus. Petrus. Hij slaat de plank mis, maar dat wisten we al. Hè? We hebben dat al vaker van Petrus gezien. In Marcus 8, 32 weten we toch, toen Jezus inderdaad begon te vertellen over zijn lijden en sterven, zijn veroordeling, de eerste keer dat hij daarover begon. Dat Petrus hem terzijde nam in Marcus 8, 32 en 33 eigenlijk, dat Petrus Jezus gaat bestraffen. Oh, dat gaat nooit gebeuren. Wat zei Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Gij bedenkt niet de dingen van God, maar van mensen. Maar hier zit Petrus in zijn enthousiasme weer in het verkeerde team. Is het niet? Hij zit weer in het verkeerde team. Petrus vliegt als het ware losgeslagen. Maar er is wel bepaalde moed te bespeuren, is het niet? Dat is een moedige daad om te doen. Ook niet vreemd als Jezus spreekt en je ziet iedereen neerdenderen. Hé, dat geeft moed. Lijkt wel een beetje op het Oude Testament, is het niet? Bij de verovering van het land. De Heer zou voor hen uitgaan. Zij moesten wel vechten, maar de Heer zou een overwinning geven. Dat is bijna een Oude Testamentisch principe wat Petrus daar pakt. De Heer is in ons midden, hij spreekt, hij gaat het koninkrijk opzetten. Allikidee, we gaan beginnen. Dit is de eerste. Met de band slaan stond er toch in het Oude Testament. Malchus is de eerste. Ah, een oortje. Volgende keer beter. Petrus had ook tevens een hele grote mond gehad, is het niet? Ja, allemaal zullen u verlaten, maar ik niet. Hij moet zijn eigen reputatie nog een beetje oppoetsen. Oh, die Petrus. Die Petrus. Johannes 18 vers 11 zegt Jezus dit tegen Petrus. Petrus, steek het zwaard in de scheede, in de beker. Oh nee, in de scheede. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Petrus, doe maar weer terug. Binnenkant. Onder je kleed. Zelfs in Matteüs hoofdstuk 26 zegt de Heer dit. Misschien wel leuk om daar even heen te gaan. Matteüs 26. Ziet u de rijkdom en de perfectie waarmee de Heilige Geest het geregisseerd heeft om op te schrijven? Ik vind het fenomenaal als je dat naast elkaar neerlegt en de rijkdom van die teksten allemaal naast elkaar ziet. Dat Matteüs dit, de Heer Jezus, of Matteüs dit heeft opgeschreven van de woorden van de Heer. Toen zeide Jezus tot hem, breng uw zwaard weder op zijn plaats. En dat zei hij tegen Petrus, vers 52 van hoofdstuk 26 van Matteüs. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Wel, weet je wat dat is? Dat is niets anders dan dat de Heer zegt, als jij iemand doodt en het leven ontneemt, dan zou jouw leven ontnomen worden. Jezus erkent daarmee de doodstraf als een legitiem middel. Niet alleen voor toen, maar hij bevestigt zelfs Genesis 3. Hij bevestigt het zelfs nog in de woorden van hemzelf. De doodstraf is rechtvaardig. Dat is wat zal volgen, Petrus, als je zo doorgaat. Vers 53. Of meent gij dat ik mijn vader niet kan aanroepen en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Een legioen waren er tussen de 600 en 1000, hadden we net gelezen. Oh, ik kan zo een paar duizenden engelen kunnen komen. Weet je nog wel, uit het Oude Testament, dat ze komen 185.000 mensen vellen? Oh, Petrus, doe maar rustig aan, jong. Het hangt niet van jouw zwaard af. Steek hem maar weer rustig op zijn plaats. Maar wat staat er in vers 54? Waarom gaat dat zo? Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan die zeggen dat het al dus moet geschieden? En we lazen het in Jesaja 53. Dat is de weg die God bepaald had. Dat was vanuit eeuwigheid verleden in een raadsbesluit vastgelegd. Het was bepaald dat Judas hem zou verloochenen. En Judas deed het vrijwillig en moedwillig en vastberaden. Net zo vastberaden als de Heer naar het kruis gaat. Wat zegt de Heer hier tegen Petrus? Petrus, doe het zwaard weg. Wat hier eigenlijk mee zegt is iets heel belangrijks. Het koninkrijk van God zal nooit groeien door geweld. Het koninkrijk van God groeit niet door het gebruik van zwaarden. Als we dat in de kerkgeschiedenis eens leggen, dan zien we dat ook. Hoeveel oorlogen zijn er niet gevoerd onder het paraplu van christendom? Duizenden. Duizenden. De kerk heeft bloed aan zijn handen, dat is onvoorstelbaar. Alleen dit zou al genoeg zijn. Gods koninkrijk groeit niet door het gebruik van geweld. Sterker nog, en dit is misschien een beetje een geestelijk principe wat ik hierachter zie. En dit komt uit eigen ervaring. Weet u wat de meest gevaarlijke persoon op aarde is? Dat is een kind van de Heer, die het woord van de Heer begrepen heeft, zijn zwaard van Gods woord geslepen is, hem bij hem heeft, maar niet weet hoe hij hem moet gebruiken. Dat was Petrus. Petrus had een zwaard bij hem, maar hij wist niet hoe hij hem moest gebruiken, wanneer en hoe wat. Maar het geestelijke principe is ook wie het zwaard van Gods woord, Efeze zegt dat het een zwaard is. Als we die niet juist en goed weten te hanteren, dan doen we meer schade dan voordeel. Dan voegen wij minder toe aan het koninkrijk dan dat we zouden kunnen. Dat zijn die jonge mannen, en ik noem het vaak jonge mannen in de zin of ze nu geestelijk jong zijn of leeftijd jong, of dat mag u zelf invullen. Dat ze jong zijn en niet weten hoe ze het woord van God moeten hanteren terwijl hun zwaard geslepen is. En ze gaan de strijd in op verkeerde momenten. Ze strijden over, en ik zat onlangs nog met iemand om de tafel en die noemde een aantal dingen. Die kwam inderdaad nogal dogmatisch over dat de HSV een betere grondtekst, vertrokken was vanuit een betere grondtekst dan de NBG. En heel langzaam schoof ik zo naar het puntje van mijn stoel en ik trok inderdaad zo even mijn zwaard en ik leg hem zo, bij wijze van spreken, en ik leg hem zo voor hem neer en ik zei, wil je dat gevecht met mij aan? Daar zou ik niet aan beginnen. Als we daarover gaan strijden, zou ik eerder zeggen van strijd voor het evangelie. Om dat zuiver te houden, dan maakt het mij niet zozeer uit welke bijbelvertaling je hebt. Dan loop je met de willebrood rond. Daar zit genoeg scherpte in om de paus te vellen. Waarom zeg ik u dat? Omdat dat namelijk mij is overkomen. Ik ben daar geweest, been there, done that. Ik ben zo geweest. En in sommige optiek ben ik nog zo. Wij lijken op Petrus. Maar er is een leidingnemende Heer in dat geheel. Terug naar Marcus. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, en Jezus die staat weer voor de massa, Petrus heeft zijn zwaard teruggedaan, Jezus heeft het oor genezen, het oor was er waarschijnlijk niet helemaal af, want hij zegt niet, hij pakte het oor op en genas het, nee, hij heelde het oor. Dus er was waarschijnlijk een stuk af, of noem maar op, wat u ook maar wil. Hij was verwond genoeg om geheeld te worden. Maar de Heer neemt leiding. Kijk maar eens in vers 48 en 49. Jezus antwoordde en zeide tot hem, als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u, leren in de tempel. Hebt gij, maar gij hebt mij niet gegrepen. Eigenlijk is dit zo'n schot in hun geweten van de massa, van de Romeinen. En met name dan natuurlijk van de tempelpolitie, de overpriesters die erbij stonden. Jezus staat daar oog in oog met blinde, corrupte, goddeloze heidenen. Achter een, ik zou bijna zeggen, afgodendienaars. En ze volgen één van de grootste hypocrieten. Ik zou bijna zeggen, de grootste hypocriet aller tijden. Ze volgen de leugen van een demonische leugenaar. En daar staan ze. En de Heer die schiet nog één keer. Hij neemt de leiding wederom. En hij zegt, ben ik een geestelijke terrorist of zo? Wat heb ik misdaan? Dat jullie mij hier komen halen. Als een struikrover, dat is eigenlijk het woord wat er is. Als een struikrover zijn jullie naar mij toegekomen. Elke dag ben ik bij jullie geweest. Maandag hebben jullie mij kunnen zien. Dinsdag, woensdag, waar waren jullie? Oké, donderdag ben ik in Betanië gebleven. Elke dag was ik er. En nu kom je hier? Meesterlijk wat de Heer doet. Hè? Hij neemt de regie over. Hij stelt de ondervraging. Terwijl het eigenlijk altijd andersom is. Je wordt gevangen genomen en je wordt ondervraagd. Nee, hier staat de schuldige volgens hem en die gaat de ondervraging beginnen. Waar in? Waarom? De Heer neemt de leiding, de controle neemt hij volledig over. En wat zegt de Heer erachteraan? Ik zal jullie vertellen waarom het zo moest gaan. Laatste stukje, vers 49. Doch de schriften moeten in vervulling gaan. Wederom. De stempel van eeuwigheid verleden wordt eronder gezet. Het raadsbesluit van God is vastgelegd. Daarom doen jullie dat. Dat is de enige reden dat jullie hier zijn. Er is geen logische reden. Er is geen enkele rechtvaardige reden. Maar daar is het. Daarom ben ik een leidingnemende Heer. Ik neem daar de leiding in. Dat de schriften in vervulling zouden gaan. Zie wat de schriftgeleerden en de hoge priesters ook doen. Hoe corrupt ze ook zijn. Hoe laf de groep ook is. Hoe zwak en achterbaks. En zelfs, je zou kunnen zeggen, dit is een clandestine operatie. Een operatie die niet waardig is om in de boeken te verdwijnen. Dit is top secret, secret, secret. Dat verdwijnen mag nooit naar buiten komen. Als dit gedaan is, alle papieren die hierover geschreven worden, die moeten in de papiervernietigaar. Maar alles, zegt de Heer, alles wat er nu gebeurt, is volledig onder regie van het raadsbesluit van God. Opdat de schrift in vervulling moet gaan. Jesaja 53. Zacharia. Psalmen. Micha. Alles bulkt ervan. Van de profetieën naar Christus. Als dit moment, het meest duistere moment op aarde, volledig onder de regie van een leidingnemende Heer is, hoeveel te meer niet ons leven? Als u denkt dat het duisternis in uw leven is, dat is nog niks vergeleken bij het moment waar de Heer Jezus hier meemaakt, verraden door een van zijn vrienden, overgeleverd om gekruisigd te worden. En de Heer heeft het volledig onder regie, zegt zo moet het, want zo is het bepaald in het raadsbesluit van God. Sterker nog, het raadsbesluit van God is in dit opzicht zelfs bekendgemaakt, het is in de schriften aan jullie gegeven. Wij zouden nooit meer moeten twijfelen in dat opzicht, is het? Dit zou ons fundament van ons geloof zo stevig moeten leggen dat we zeggen, dit is het raadsbesluit van God. Hier kunnen we in staan, onwankelbaar. Alles is erin opgenomen. Alle onrecht wat over mij komt, zelfs het onrecht wat ik aanga. Hoeveel verdriet dat we er ook over hebben. Als het Frans het net uitlegt, dan wordt je pijn. En waar Christus voor naar de kruis gegaan is ons verdriet. Alles is opgenomen. Zelfs het volgende was opgenomen. Weet je wat nog? De losgeslagen volgelingen. Wat staat er aan vers 50? En ze lieten hem alleen achter en vluchten allen. Dat had hij toch gezegd? Oh, nee. Zei Petrus. Aansteek. Al zal iedereen weggaan, ik zeker niet. Al moet je de gevangenis in, al moet ik voor u sterven. Nee, Petrus. Het raadsbesluit van God is hetgeen wat doorgang vindt. Jij had niet verwacht dat er 200, 300, 400 soldaten zouden komen met zwaarden. Jij had niet verwacht dat ik zei, steek het mes maar weer terug. En ze vluchten allen. In alle rust. Dat is wat mij opvalt. Als je dit leest, de Heer staat in alle rust voor de groep. En achter hem staan daar 11 bange discipeltjes. En achter de Heer staat de Bijbelgemeente Ebenezer. Ja toch? En dan proberen jullie nog achter mij te schuilen, maar ik ben de kleinste op dat moment. Zo zijn wij. Ze vluchten allen. 3 jaar lang met de Heer Jezus opgetrokken. En ze bibberen. Reken maar dat wij zouden bibberen. En de Heer neemt nog de regie. Want zelfs in Johannes hoofdstuk 8, zegt de Heer 18, vers 8, zegt de Heer Jezus dit. Jezus antwoordde en zeide, ik ben het. Indien gij mij zoekt, indien jullie mij zoeken, laat hen gaan. Dat had hij de tussentijds nog bijgezegd. Als jullie mij zoeken, dan moet je hun niet pangen. Laat hen gaan. En de Heer waakt over de zijnen. Hun geloof zou breken als ze gevangen genomen zouden worden op dat moment al voor de Heer. Laat hen gaan. Jullie zoeken mij. Jullie zoeken mij. Je hebt alleen toestemming om wie te arresteren? Mij. Moet je hun laten gaan. Wat staat er in vers 9 op dat het woord vervuld zou gaan dat hij gesproken had in Johannes 18. Hè? Wie gij mij gegeven hebt, uit hen heb ik niemand laten verloren gaan. Dat de Heer tegen hen zegt, tegen de Romeinen en tegen de tempelpolitie zegt, de farizeeën en de overpriesters zegt, van jullie moeten mij hebben, laat hen gaan, was om hen te beschermen. Laat hen gaan. Hun knikkende knieën van geloof zijn nog lang niet sterk genoeg. Laat hen gaan. En de Heer is alleen. Ze vluchten allen. En dan die bijzondere versen. Hè? En een jonge man die een laken om zich had, om zijn naakte lichaam geslagen had, liep mede hem achterna, ze grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en naakt vluchtte hij weg. Nu ben je misschien nieuwsgierig wat ik hierover ga zeggen, hè? Dat zijn hele verhalen verzonnen. Misschien dat ik wat meer kan vertellen. Ja? Dit is eigenlijk, laten we wel wezen, dit is een vreemd verhaal. Ja? En als je dan inderdaad 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 en 17 leest, waar staat dat elk woord door God is ingegeven en nuttig voor correctie, voor vermaning, voor verbetering, voor opvoeding in gerechtigheid, dan vraag ik mij af, Heer, wat moet ik hier uithalen? Nou, ik kan er veel uithalen. En ik ben afgelopen week ook inderdaad een preek tegengekomen over alleen deze twee versen. Ik vond hem interessant. Ik heb het stukje geluisterd, want ik wist dat ik geen tijd had. Dat ziet u al, mijn klokje loopt voorbij. Of ik had hier inderdaad moeten stoppen en een preek eraan vastknopen. Maar daar wilde ik u ook niet aan doen. Oftewel mezelf niet. Maar de tekst is eigenlijk een bijzondere tekst. En er gaan best wat gedachten in om. Dat mensen zeggen van, hey, het zou best kunnen zijn dat het maaltijd, het paasga, doorging bij Marcus thuis. En dat Judas weggegaan was en eerst met een horde soldaten naar het huis van Marcus was gegaan. Daar was Jezus niet meer met zijn discipelen. Die was vertrokken naar Gethsemane. Marcus was wakker geworden, want een linnen kleed wat hij om zich heen droeg, was eigenlijk een kleed wat je gebruikt om in te slapen. En dat hij gevolgd was achter de horde aan van ik heb iets gehoord, ik heb iets gezien. Dat zijn gedachten die er spelen. Ja? Maar als ik de tekst lees, dan lees ik daar, moet ik daar wel heel veel inlezen om dit verhaal eruit te kunnen halen. Dus vandaar dat ik dat ook niet denk dat het aannemelijk is. Was het Marcus zelf, want het is het enige evangelie waar dit in staat over deze versen. Het zou vreemd zijn als Marcus dit over iemand anders zou schrijven, zeggen ze dan. Ja, dat is waar. Maar om dan te zeggen van dit is Marcus, dat is wat lastig, hè? Dat is heel lastig. Daar kan ik niet dogmatisch over zijn. Als we dus eerlijk zijn, en dat moet ik ook eerlijk zeggen, we weten niet wie het is. We weten wel hoe die gekleed was. We weten hoe oud dat hij was. Dan heb ik niet leeftijd, maar hij was jong. Hij was een volgeling. En misschien ook nieuwsgierigheid, maar het lijkt erop dat hij Jezus meer volgde dan gewoon. Want hij ging mee van waarom willen ze deze man nu vervolgen. En hij werd gegrepen, want men dacht dat hij bij de Heer hoorde. Dat is alles wat we er een beetje kunnen zeggen. En dat is ook waar ik het bij laat. Want uiteindelijk kom je op het punt dat de Heer door iedereen verlaten is. En juist die twee laatste versen laten zien dat zelfs de laatste niet blijft. Dat de weg naar het kruis een eenzame weg is. Dat dit een jonge man was die vol overtuiging lijkt dat de Heer ook volgt. Maar dat hij ook vlucht. En uiteindelijk is de Heer die overblijft. En de rest ons de vraag. Is het niet? De Heer die alleen staat. Misschien nog niet eens de vraag, maar de Heer die alleen staat. Verloochend door een kus. Verraden door een kus. Verraden door een valse apostel, een leugenaar. Al zijn trouwe discipelen zijn weggevlucht. Een horde soldaten tegenover zich. Overgeleverd, en ik haalde dat net uit, Jesaja, hoofdstuk 53, dat hij gekruisigd wordt en de ongerechtigheden draagt voor een ieder die gerechtvaardigd wordt. Dan is mijn vraag aan het eind van deze tekst. Ziet u de regie van de Heer? Ziet u hem als soevereine Heer hier naar voren komen? Ziet u dat hij zelf in zijn lijdenstijd, in zijn momenten dat je zou kunnen zeggen, de druk het grootst wordt om te vluchten. Dat hij naar voren stapt en zegt, dit is het raadsbesluit, God, dit is wat bekendgemaakt is en deze weg volg ik. Ik schaar mij in volle vertrouwen onder de heerschappij van mijn vader. Dat is voor ons. Dat is wat wij moeten volgen. En dan kijk ik ook naar mezelf. Hoe zwak ik ben. Dat we inderdaad zeggen van, Heer, leer mij dat. Waar uw wil bekendgemaakt is, om dat te volgen. Dat wij ook begrijpen dat de weg van de Heer een gezegende weg is. Dat de Bijbel die ons gegeven is om ons zegen te geven. Maar het is de moeilijkste weg. En waarom? Het gaat tegen onze natuur in. Onze zondige natuur die autonoom wil zijn. Die trots wil zijn en zelf de regie in handen wil hebben. En we zongen het net. In een van de liederen. Neem mijn hart, of mijn hart geef ik u. Zoiets zongen wij. Ja. Geloven we dat ook echt? Beleven we dat? Menen we dat oprecht? Of zingen we dat omdat we denken dat het nodig is? Omdat het erbij hoort. Dat is wat de Bijbel zegt dat we moeten zeggen. hoe zwak wij ook zijn, als kinderen van de Heer, u en ik, dat wij inderdaad zeggen, maar Heer, hoe kunt u zo standvastig lopen? Hoe kunt u zo krachtig staan? En we hebben de worsteling van Gethsemane gezien, waar hij worstelt in zijn mensheid. Om die beker op te nemen en zich eronder te scharen. Dat betekent ook dat wij een worsteling mogen hebben. En een worsteling mogen hebben als eerste met onszelf. Want het is zo tegen onze natuur in dat de weg naar beneden de meest gezegende weg is. Dat de Heer alleen genade geeft aan degene die zich verootmoedigt. Het gaat zo tegen onze gedachten in. Maar dat is de weg die de Heer heeft. Oh, dat wij mogen groeien om inderdaad, als wij het raadsbesluit van God weten, dat we daar kunnen staan en zeggen, dit is wat God voor mij heeft. En als dat ziekte is, als dat een stervensbed is, dat we daar kunnen staan en ons geloof niet wankelen, dat is wat de Heer heeft. Ja, maar al die pijn die gaat komen en wat er allemaal nog gaat volgen, ja, dat mag een strijd zijn. Dat was Gethsemane. Dat er een moment omhoog naar voren kwam. Die dagen zullen we misschien meemaken. Erik, je hebt niet meer zo lang te leven. Nee, dat klopt. Maar dat is wat de Heer voor mij heeft. Heeft u het stukje gelezen? Van het CPC, Chef de Vries. Wat hij schreef over zijn ziekte. Ik heb een geschenk gekregen van de Heer. Leukemie. Hij vraagt mij daar waardig mee om te gaan. Ik heb het gekregen als geschenk. Het was ongewenst, maar ik heb het gekregen van mijn hemelse vader. Het is een geschenk die ik als een parel moet behandelen tot zijn eer en glorie. Ja, chef. Jij hebt begrepen wat de Heer Jezus hier doet. Dit is wat hij voor mij heeft. En hij zit in het winnende team. Want de Heer heeft al onze ongerechtigheden op hem geplaatst. O, ziekte kan ons nog uitmergelen. Dood zullen wij zien. Ik zal het zien. En ik vermoed, als ik de statistieken bekijk, dat de vrouwen langer leven dan de mannen, dan is het mijn vrouw die mij begraaft. Maar dat het glorieus tot eer van de Heer mag zijn. En als u niet in het team, in dat team zit, laat dan u alsjeblieft niet de valse discipel zijn van Judas. Als u worstelt met uw geloofsleven, prima. Maar als u hier bent en u kent Jezus niet als Heer en Verlosser, dan is mijn vraag aan u, vriend, wat doet u hier? Vriend, wat doet u hier? Bekeer u nu. Nu is de tijd. En hoe vaak hebben we het niet bij de Heer Jezus gezien? Dat hij tot het laatste toe genade aanbood bij het avondmaal. Dat hij het gaf en wil je dat echt? En hier weer de vraag stelt, wil je werkelijk de Zoon des Mensen verraden door een kus? Om het geweten maar aan te spreken. Als uw geweten hier brandt waarvan u weet dat u niet in het reine staat met God, dat u niet persoonlijk Jezus Christus als Heer en Verlosser heeft, bekeer u nu. Vlucht naar de Heer voordat het te laat is. Als we hier naar buiten stappen, zien we een legio aan flats, verloren zielen, die Christus niet kennen. En wij stappen hier als 30, 40 mensen naar buiten die eeuwig leven hebben. En daar staan ze. Hun God is hun buik. Dit is het moment om je te bekeren. Stel het niet uit. De eeuwige hel voor Judas is verschrikkelijk. En voor hem is er geen omkeer meer. Dat is de laatste keer dat we lezen in Marcus over Judas. Wij zullen nooit meer van hem horen. Als wij in de hemel zijn, nooit meer. Wat zijn we dan dankbaar dat we genade gevonden hebben. Maar laat je vinden door genade. Ga op zoek. De Heer zijn armen staan wijd open. En doe het vandaag. Stel het niet uit. Denk niet, ik ben nog te jong. Er is geen ziel te jong om gered te worden. Er is geen ziel te oud om gered te worden. Allemaal hebben we het nodig. Vader, ik dank u. Ik dank u voor deze wonderlijke tekst waarin we zien dat u de volle regie heeft ook over het leven van Judas. En wat een duister figuur. O, het ware beter dat hij nooit geboren was. We zien ook, Heer, dat hij een instrument is in de hand van Satan. Dat hij exact doet wat hij wil. Geld op zak. Hij levert u over, Heer. En u laat u overleveren. U bent degene die naar voren stapt, Heer. U neemt de regie. U wandelt in het raadsbesluit wat u samen met uw vader bepaald heeft. O Heer, wat zijn wij dan zwak. Kom ons ongeloof te hulp. Sterk onze zwakke knieën van geloof. En mogen wij liever op een Petrus lijken die misschien eens uitvliegt, maar die voor u wil strijden. En misschien dat wij sommige dingen helemaal verkeerd begrijpen uit uw woord, Heer, of zelfs verkeerde motieven hebben. Heer, corrigeer ons. Want als we zien, er is geen man zo groot geweest in de eerste Pinksterdag dan Petrus. Die zelfs aan het eind van zijn leven op de kop gekruisigd is, omdat hij zei, ik wil niet gekruisigd worden op dezelfde wijze als mijn verlosser. En we hebben zijn laatste brief gelezen, waar hij zegt van, zie daarnaar uit. De Christus komt terug. We zullen hem zien, wees voorbereid. En Heer, als er mensen hier in ons midden zijn, die in het team van de tempelpolitie zitten, die bij de farizeeën of de overpriesters horen, die alleen maar vroom aan de buitenkant zijn. Of misschien wel die ongelovige heidenen van de Romeinen die in ons midden zijn. Heer, ik kan de zielen niet zien. Dan bid ik u genadig wil zijn. Laat hier geen Judas in ons midden zijn, Heer. Laat mij niet een Judas zijn. Mag ik daar ook naar mezelf kijken, Heer? Ik sta hier niet te verkondigen dat ik de enige ben die mijn waarheid verkondigt. Heer, het is ook dat mijn hart onderzocht moet worden. En dat ik vraag dat u met uw geest in ons hart wil overtuigen dat wij kinderen God zijn. Want alleen uw Heilige Geest is uiteindelijk degene die de enige zekerheid geeft in de harten van de mensen. Het is niet mijn belijdenis, Heer. Het is niet mijn diploma van theologie die ik heb. Het is niet mijn doop, Heer, die mij zekerheid geeft. Het is uw Heilige Geest die ons zekerheid geeft. Dat wij kinderen God zijn. O, wat een genade hebben wij gevonden. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien. Het leven vond. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Genade zo oneindig groot. Dank u wel. Halleluja. Amen.